Wij willen vanavond met elkaar lezen het 13e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Er is met de titels wat misgegaan, vandaar dat deze avond de titel draagt van Johannes 14. U hebt dat misschien wel gemerkt, dat was de vorige keer ook al het geval. Toen kon ik er nog een draai aan geven, maar vanavond lukt dat echt niet meer. De plaatsbereider, dat vinden we in Johannes 14. Maar goed, het is maar mensenwerk. Volgend seizoen hopen we het beter te doen. Maar u bent toch gekomen. En als u op Johannes 14 had gehoopt, u kunt eventueel weggaan en de volgende keer terugkomen. Want het komt aan de orde. Maar vanavond is Johannes 13 en dat is ook heel mooi. En dat hadden we nog niet gehad. We lezen uit de Telos-vertaling en u uit uw vertaling Johannes 13. Voor het feest van het Pascha nu heeft Jezus, die wist dat zijn uur was gekomen, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, en die de zijnen die in de wereld waren had lief gehad, hen lief gehad tot het einde. En tijdens de maaltijd, toen de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem over te leveren, stond hij, terwijl hij wist dat de Vader hem alles in de handen had gegeven en dat hij van God was uitgegaan en tot God heen ging, van de maaltijd op en legde zijn kleren af. En hij nam een linnen doek en omgordde zich. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Hij kwam dan tot Simon Petrus. Deze zei tot hem: Heer, wast u mijn voeten? Jezus antwoordde en zei tot hem: Wat ik doe, weet je nu niet, maar je zult het hierna begrijpen. Petrus zei tot hem: U zult mijn voeten geenszins wassen tot in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Simon Petrus zei tot hem: Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tot hem: Wie gebaat is, heeft alleen nodig zich de voeten te laten wassen, maar is geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want hij wist wie hem zou overleveren. Daarom zei hij: U bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen en zijn kleren genomen had en weer aanlag, zei hij tot hen: Begrijpt u wat ik u heb gedaan? U noemt mij meester en heer. En u zegt het terecht, want ik ben het. Als dan ik, de Heer en de Meester, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook u elkaars voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u doet zoals ik u heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet groter dan zijn Heer en een gezant niet groter dan hij die hem heeft gezonden. Als u deze dingen weet, gelukkig bent u als u ze doet. 20. Voorwaar, ik zeg u, wie ontvangt wie ik ook zend, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij heeft gezonden. Toen Jezus dit had gezegd, werd hij ontroerd in de geest. En hij betuigde aldus: Voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal overleveren. Vers 31. Toen hij, dat is Judas, dan naar buiten was gegaan, zei Jezus: Nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem terstond verheerlijken. Kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. En zoals ik de Joden heb gezegd, waar ik heen ga, kunt u niet komen, zeg ik nu ook u. Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad, dat ook u elkaar lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Simon Petrus zei tot hem: Heer, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem: Waar ik heen ga, kun je mij nu niet volgen, maar je zult mij later volgen. Petrus zei tot hem: Heer, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u afleggen. Jezus antwoordde: Zul jij je leven voor mij afleggen? Voorwaar, ik zeg je, de haan zal geenszins kraaien voordat je mij driemaal verloochend zult hebben. Tot hiertoe de lezing van het woord van God. Het is niet moeilijk in te zien, beste vrienden, broeders, zusters, dat er een scheidslijn loopt tussen de voorgaande hoofdstukken tot en met hoofdstuk 12 en de hoofdstukken die met hoofdstuk 13 beginnen, hoofdstuk 13 tot 17. Als de eerste 12 hoofdstukken de voorhof genoemd zouden kunnen worden, symbolisch gesproken, dan komen wij met hoofdstuk 13 in het heiligdom. En met hoofdstuk 17, het zogenaamde hoge priesterlijke gebed, in het heilige der heiligen. In het heiligdom kun je bijna letterlijk nemen, want de Heer Jezus heeft nu definitief de massa van het Joodse volk de rug toegekeerd. We hebben dat bijna dramatische einde in hoofdstuk 12 de vorige maal overgedacht. Een laatste oproep, een laatste getuigenis, letterlijk een oproep. We lazen in vers 44 dat de Heer Jezus riep en zei: wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die me heeft gezonden, enzovoort. Een laatste roepstem tot het volk, of misschien nauwkeuriger, tot die individuele personen te midden van dat volk dat hem verworpen had, die toch nog naar hem zouden willen luisteren. Maar dan, vanaf hoofdstuk 13... trekt de Heer Jezus zich terug met zijn discipelen in de opperzaal. Eigenlijk om het Pascha te vieren, maar daarover wordt hier nauwelijks iets gezegd. Hoofdstuk 13 en 14 spelen zich af in de opperzaal waar de Heer Jezus de paasmaaltijd heeft gevierd. Aan het slot van hoofdstuk 14 in vers 31 lezen we: staat op, laten wij hier vandaan gaan. En dat betekent dat hoofdstuk 15 en 16 onderweg zijn uitgesproken. Eigenlijk ook hoofdstuk 17 en dan in hoofdstuk 18 komen ze aan in de hof in Gethsemane. 13 en 14 zijn de hoofdstukken in de opperzaal. Het is merkwaardig dat terwijl de andere evangelisten ons zoveel vertellen over wat er in die opperzaal is gebeurd, belangrijke dingen, Pascha vieren, de instelling van het avondmaal, dat al deze dingen hier niet genoemd worden. Het is alsof Johannes, die volgens een belangrijke traditie, het is niet zeker, maar volgens die traditie als allerlaatste zijn evangelie zou hebben geschreven, en dus ook wist dat de andere drie evangelieën al bestonden. Het is alsof Johannes, of misschien moeten we beter zeggen de Heilige Geest, tot ons zegt: die dingen weten jullie nu. Maar ik neem jullie nu bij de hand om jullie dieper in te leiden in wat daar in de opperzaal is besproken tussen de Heer Jezus en zijn discipelen. Zodat we hier juist dingen vinden die in de andere evangeliën totaal niet of bijna niet genoemd worden. Op een enkel ding na, zoals wat we net lazen, de aankondiging van de verloochening door Petrus. En juist de voetwassing is daarvan zo'n treffend voorbeeld. En juist het feit dat de voetwassing in hoofdstuk 13 zo'n grote rol speelt, betekent dat wij ons heel goed moeten afvragen waarom die voetwassing juist in het Johannesevangelie wordt beschreven en niet in de andere. Met andere woorden, wat is de bijzondere betekenis van de voetwassing in het verband van het hele Johannesevangelie? Nou, dat komt zo aan de orde, maar letten we eerst op deze, ja, bijna plechtige aanhef in hoofdstuk 13, vers 1. Voor het feest van het Pascha nu. En dan weten we, allereerst dit horen wij: Jezus die wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. Dat is één. Met andere woorden, alles wat nu gaat komen in deze hoofdstukken moeten wij in dat licht zien. Jezus weet dat zijn verblijf op aarde nagenoeg voorbij is. Ook al weet hij dat hij zal opstaan uit de doden, ook toen is hij maar 40 dagen bij zijn discipelen nog gebleven en daarna ten hemel gevaren. Hij weet dat hij zou terugkeren naar de Vader. Zodat dit verblijf in de opperzaal een afscheid is. De discipelen waren zich daarvan niet zo goed bewust, maar de Heer wel. Die voetwassing moet dus in de eerste plaats tegen deze achtergrond worden gezien. Het is een afscheid. En dat zullen we direct bevestigd zien, doordat de Heer Jezus zegt: ik heb jullie een voorbeeld nagelaten. Zoals ik nu doe, zo moeten jullie straks ook met elkaar omgaan als ik er niet meer ben. Het tweede wat hier aan het begin gezegd wordt, is dat Jezus de zijnen die in de wereld waren had liefgehad, en dat hij hen had liefgehad tot het einde. De zijnen. Misschien weet u het nog, in hoofdstuk 1... daar vonden we de woorden: hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Daar betekent de uitdrukking de zijnen het volk Israël. Het volk als geheel heeft de Messias niet aangenomen. Maar hier heeft die uitdrukking de zijnen een heel nieuwe en rijke betekenis gekregen. Hier betekent het dat handjevol mensen, zijn discipelen voorop, die hem uit dat volk gegeven waren. Maar die ook later verbonden worden met vele anderen uit Israël, maar vooral ook uit de volkeren. Dus het woord de zijnen heeft een heel nieuwe betekenis gekregen. Daar is een nieuw volk dat opdoemt. Een klein deel uit Israël en ook straks vele uit de heidenen. En we lezen: de Heer Jezus heeft hen lief gehad tot het einde. Je zou kunnen zeggen tot het bittere einde van Golgotha aan toe. Hij heeft al dat verschrikkelijke lijden verduurd, omdat zijn brandende liefde voor zijn volk al dit lijden kon weerstaan. Zijn liefde was sterker dan zijn terugschrikken voor het lijden. Niet voor het lichamelijke lijden als zodanig, maar wat we in de andere evangeliën zien, zijn terugschrikken voor het van God verlaten worden. Maar dat komt in de andere evangelie aan de orde. Dat is eigenlijk niet hier aan de orde. Hier gaat het om dat Heer Jezus bezig is met zijn afscheid. Hij gaat terug naar de Vader. Maar voordat hij teruggaat, is hij intens bezig met zijn discipelen. Want hij heeft hen lief gehad tot het bittere einde. Hij weet ook dat een van hen, dat vindt u in vers 2 aangeduid, Judas Iscariot, al door de duivel dat boosaardige plan in zijn hart heeft opgevat om hem te verraden. Ook dat weet hij. Hij weet dat op het moment dat hij zich ook neerbuigt om de voeten van Judas te wassen. Hij weet met wie hij te doen heeft. Hij kijkt dwars door het hart van Judas heen. En dan, in de derde plaats, of in de vierde, vers 3, terwijl hij wist dat de Vader hem alles in de handen had gegeven. Dat ook. De Heer Jezus is niet alleen maar bezig met het kruislijden, terwijl we moeten bedenken dat nog diezelfde nacht zijn gevangenneming zou plaatsvinden, de volgende dag zijn kruisiging. We leven in die lijdenstijd waar we dat opnieuw in onze zielen herbeleven. Zeker volgende week, Goede Vrijdag, Pasen. Daar past dit gedeelte op heel bijzondere wijze bij. Maar de Heer Jezus is niet in de eerste plaats bezig met het kruis. Hij kijkt, althans in dit evangelie, over dat kruis heen. Hij gaat terugkeren naar de Vader. En hij weet dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven heeft. Dat gaat nog verder dan Matteüs 28. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hier is niet alleen alle macht. Alles wat in de hemel en op de aarde is, is hem gegeven. En waarom staat dat hier? Waarom staat het juist hier? Omdat het des te indrukwekkender is dat deze persoon, aan wie het heelal toebehoort, aan wie alle dingen gegeven worden op grond van het werk dat hij nog moest volbrengen, maar voor God stond dat al vast. De Vader had hem alles gegeven. Juist deze mens gaat zijn opperkleed afleggen om zich neer te buigen en de vuile voeten van zijn discipelen te wassen. De mens die hier op aarde het grootste toonbeeld van nederigheid geweest is, is juist hij aan wie de Vader alle dingen in de handen had gegeven. En dan nog een vijfde punt. Allemaal inleiding op die voetwassing. Allemaal dingen die we in overweging moeten nemen om iets van die voetwassing te gaan begrijpen. Het vijfde punt is dit: dat hij van God was uitgegaan en tot God heen ging. Het valt natuurlijk op dat daar eerst staat de Vader, maar dan van God uitgegaan en van God en naar God ging hij terug. Want de Heer Jezus is niet alleen de Zoon gezonden door de Vader in deze wereld, aan wie de Vader straks alle dingen in de handen gaat geven. Hij is ook de mens Jezus Christus, door God in deze wereld gezonden, om in alle gehoorzaamheid het werk te volbrengen dat hem opgedragen is. En dat betekent dat datgene wat hij ook nu gaat doen, die voetwassing, ook behoorde tot dat wat hem van de Vader was opgedragen. Om de grootheid van de voetwassing te zien, moet je dat allemaal in je denken meenemen, voor zover u dat allemaal kunt hanteren, want het is zoveel. Maar de Heilige Geest gebruikt deze dingen om geweldige nadruk te leggen op wat gaat komen. Er moet een geweldige betekenis aan verbonden zijn. Veel verder dan dat wij ook bereid moeten zijn ons voor de ander neer te buigen, onze verootmoedig en elkaar de voeten te wassen, wat dat ook mogen betekenen. Er is hier veel meer aan de hand. Vandaar die 5 inleidende punten. Je kunt je voorstellen hoe de discipelen de opperzaal waren binnengetreden. Ze waren allemaal gelijkwaardig, ze hadden geen personeel, geen slaaf die daar aan het begin was om hun voeten te wassen, terwijl het absoluut noodzakelijk was. Ze konden onmogelijk aan de paasmaaltijd deelnemen als niet eerst hun voeten waren schoongewassen van al het stof en het vuil dat ze van de straat meegenomen hadden tot op de drempel van die opperzaal. En ze kijken elkaar aan. Ze hebben meermalen ruzie gemaakt over de vraag wie van hen de meeste was. Wel, als je met zulke dingen bezig bent, dan wil niemand de minste zijn. Je kunt zo goed begrijpen dat Petrus eigenlijk zo onder de indruk is, zo in zijn hart is aangesproken, dat het juist de geliefde meester is die dan het opperkleed aflegt, dus zich echt gedraagt als een slaaf, alleen gekleed in een lendendoek. Dan neemt hij die lindendoek en omgordt zich en giet het water in het bekken. En heel rustig, zonder dat er een woord gezegd wordt, begint hij de voeten van de discipelen te wassen. Ze zijn te verstomd geweest, kun je je zo voorstellen, dan dat ze een woord konden uitbrengen. En hij droogt ze af met de lindendoek waarmee hij omgord was. En nog altijd weten we niet wat de betekenis van deze dingen is, maar let u op. Het is mooi dat de discipelen, wel zullen dat ook in de volgende hoofdstukken zien, op de juiste momenten zulke domme vragen hebben gesteld. Wat ben ik dankbaar voor die domme vragen van de discipelen. Want door de antwoorden van de Heer Jezus leren wij zoveel. En laten we niet op ze neerkijken, ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Zij konden deze dingen ook nog niet verstaan. Wij zijn veel dommer als wij die wel de Heilige Geest hebben ontvangen en Gods woord nu volledig in handen hebben, als wij deze dingen niet verstaan. Bovendien, wat is domheid? Petrus reageert vanuit de liefde van zijn hart. Hij is eigenlijk beschaamd. Hij realiseert zich nu, dat had de meester nooit mogen doen. Dan had ik het beter zelf kunnen doen. Dit kan niet waar wezen. Hij is beschaamd. Zijn hart is vol liefde, maar liefde is niet hetzelfde als inzicht en wijsheid. Er is heel veel liefde zonder verstand. Heer, was u mijn voeten? En dan zegt de Heer Jezus, dat is de eerste onthulling van wat hier gaande is. Wat ik doe, weet je nu niet, maar je zult het hierna begrijpen. Je kunt dat ook nog niet overzien, Petrus. De Heer Jezus neemt hem dat niet kwalijk dat hij dat niet begrijpt. Je zult het hierna begrijpen. En de eerste vraag is dus, wat betekent dat hierna? Waar slaat dat op? Sommige mensen denken straks op de hemel. Ik denk het niet. Ik denk dat de Heer Jezus hier aangeeft een hierna dat veel dichterbij lag. Straks zou de Heer Jezus, we hebben het immers zojuist gezien, hij zou tot de Vader terugkeren. Hij zou ten hemel varen en dan zou hij de Heilige Geest geven. En later zullen we zien in Johannes 16 dat hier Jezus zegt, de Heilige Geest, de Geest der waarheid, zal u dat alles indachtig brengen. En dan gaan jullie die dingen begrijpen. Dus het helpt niet of God de wonderlijkste dingen, de heerlijkste dingen aan ons openbaart. We hebben ook de Heilige Geest nodig in ons om die openbaring te begrijpen. Een openbaring is niet genoeg. Dat kun je vandaag waarnemen, want het gros van de wereldbevolking wil er niets van weten. Je hebt de Heilige Geest nodig om het te kunnen verstaan. Daarom zegt de Heer Jezus, je kunt het nu nog niet begrijpen, Petrus, maar straks zul je het begrijpen. Straks door de kracht van de Heilige Geest. Wat begrijpen? Wel, daarvoor hebben we nog een paar woorden van de Heer Jezus nodig. Petrus reageert zoals we dat van hem gewend zijn in zijn spontaniteit. Dan met een ontkenning. U zult mijn voeten geenszins wassen tot in eeuwigheid. Dat kan ik niet tolereren, Heer. Dat kan niet waar wezen dat u zich voor mij neerbuigt om mij de voeten te wassen. Dus in plaats van rustig te luisteren naar wat de Heer Jezus zegt, je kunt het niet begrijpen, Petrus, laat mij nou maar, later zul je begrijpen wat ik hier gedaan heb. Zegt Petrus, nee, dat komt absoluut niet in aanmerking. En nou komt een belangrijk sleutelwoord. De Heer Jezus zegt, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Nu heb ik de moeilijkheid dat sommige vertalingen, zoals ook de vertaling die hier afgedrukt is, met alle respect, zegt, heb je geen deel aan mij. En als je het zo leest, kom je er nooit uit. Want er is een geweldig verschil tussen deel hebben aan de Heer Jezus en deel hebben met de Heer Jezus. Deel hebben aan de Heer Jezus betekent heel eenvoudig een gelovige zijn, een wedergeboren zijn, een kind van God zijn. Wel, de Heer Jezus kon helemaal niet zeggen tegen Petrus, als ik je de voeten niet was, heb je geen deel aan mij. Want Petrus had allang deel aan de Heer Jezus. Hij was allang wederom geboren en je hoeft niet elke keer wanneer je de voeten gewassen worden weer opnieuw wederom geboren te worden. Zullen we direct nog bevestigd zien wat ik nu zeg? Het ging er niet om of Petrus, hoe Petrus deel aan de Heer Jezus kon krijgen. Dat had hij allang. En elk gelovig wedergeboren mens, elk kind van God in deze zaal heeft deel aan de Heer Jezus. Dat is gewoon een andere manier om te zeggen dat je een kind van God bent. Je bent een lid van het lichaam van Christus, om het nou met woorden van Paulus te zeggen. Je hebt deel aan hem. Je maakt deel uit, dat klinkt meer Johannees. Je maakt deel uit van de familie van God. Maar daar heeft de Heer Jezus het niet over. Deel met mij is wat wij met een heel gewoon woord, dat Johannes ook graag gebruikt, aanduiden met het woord gemeenschap. Ah, nou komen we waar we wezen moeten. Petrus was al lang een gelovig mens. De Heer Jezus had al lang in Matthäus 16 tegen hem gezegd, welgelukzalig ben jij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Petrus was al lang een gelovig mens. Maar bij de voetwassing gaat het om de vraag naar onze gemeenschap met de Heer, onze omgang met hem. Gods verborgen omgang kennen zielen waar zijn vrees in woont. Je kunt een kind van God zijn. En als u dat bent, dan kunnen we ons daarover oprecht verblijden. En u mag daarover verblijd zijn. Maar daarmee is nog niet automatisch de vraag beantwoord of u ook leeft in de voortdurende gemeenschap met de Heer Jezus. Want die gemeenschap kan maar zo verstoord worden. Als je in je huwelijk oneenigheid hebt, is daarmee dat huwelijk niet ontbonden. Het gaat er helemaal niet om dat je geen deel meer aan elkaar zou hebben. Maar zo'n conflict betekent wel dat je geen deel meer met elkaar hebt. Er is geen relatie, geen intimiteit, geen gemeenschap meer. En zo is het tussen ouders en kinderen. Als kinderen met hun ouders gebrouilleerd raken, houden ze niet op kinderen te zijn, maar er is geen intimiteit meer. Hoe wordt de intimiteit met de Vader, met de Heer Jezus, verstoord? Door allerlei dingen, ook door grove zonden, dat is het allereerste. Maar daar gaat het hier niet zozeer over. Deze discipelen zijn niet verschrikkelijk zondige mensen. Ja, van nature, maar ze zijn wedergeboren. Ik heb het niet over Judas. Ik spreek over de andere 11. Deze zijn de kern van het volk van God. Ze werden genoemd de zijnen. Ze behoren hen toe. Hij zal het straks zeggen in Johannes 17. Ze behoren mij toe. U hebt ze mij gegeven. En ze zijn de gegevenen van de Vader. Ze hebben deel aan de Heer Jezus. Maar ze hebben zich bewogen over de straten van Jeruzalem. Ze komen binnen met het stof en het vuil van de wereld om hen heen. Dat kan zomaar gebeuren. We baden daar straks voordat we aan deze dienst begonnen met een paar broeders. Het kan zomaar gebeuren dat je hier ook komt. Ik kom zelf ook zomaar uit een heel drukke dag. Een heel druk kamp met studenten, daar ben je nog vol van. Je bent er ook back af van. Je bent nog vol indrukken. Het is als de discipelen die bij de Heer Jezus kwamen. En die waren vol van alles wat er met hen gebeurd was, wat ze gedaan hadden. En dan zegt de Heer Jezus, kom hier en rust een weinig. Ik was blij dat ik hier een beetje vroeg kon zijn, gelukkig. Om even tot mezelf te komen. Het gaat maar niet zo automatisch om zo'n toespraak te produceren. Daarvoor moet je eigen hart weer een beetje rustig worden in de Here. Daarvoor moet je je eerst door hem, en dan komen we waar we wezen willen, in alle rust de voeten laten wassen. En misschien dat sommigen van u nog veel rechtstreeks, zomaar uit het leven van alle dag, hier naartoe gekomen zijn. En u zit intussen nog te denken aan uw bedrijf, of aan uw gezin, aan uw kinderen, aan uw buren, aan wat voor dingen u ook mogen bezighouden. En de Heer Jezus zegt tot ons, kom, ik heb een opperzaal. Kom hier en rust een weinig. Lig aan. En dat water, en u weet, het water is een beeld van het woord van God. Efeze 5, vers 26. De wassing met het water van het woord. De Heer Jezus zegt, ik wil je de voeten wassen. Die wassing reinigt je van al die dingen die wij, al die muizenissen die wij meenemen uit het leven van alle dag. En ik zeg nog eens, dat hoeft nog niet eens om zondige dingen te gaan. Dan heb je een offer nodig in de beeldspraak van de schrift. Maar het gaat om al die dingen die die we meenemen. En die zo door onze hoofden kunnen spoken, dat we niet tot rust komen. En niet tot rust komen betekent dat we niet in alle rust kunnen genieten van de gemeenschap met de Heer. En daar gaat het hier over. Hier gaat het, om het heel simpel te zeggen, om de vraag, hoe kan er in de opperzaal in alle rust gemeenschap met de Heer zijn? Hoe kun je als een Johannes aanliggen aan de borst van de Heer Jezus? En al die andere discipelen aanliggen met de Heer. En genieten met hem. En de dingen van het leven van elke dag een ogenblik vergeten. Het gaat hier om de vraag hoe je deel met hem kunt hebben. Dat betekent heel letterlijk deel met hem. Hij deelt wat hij heeft met ons. Hij biedt ons deze maaltijd aan. Hij wil met ons maaltijd houden. Zo staat het in de brief aan Laodicea in Openbaring 3. Hij klopt op de deur en als hij mag binnenkomen, dan komt hij om de maaltijd met ons te houden. En wij met hem. In alle rust. En dat is het heerlijke van het woord van God. Je laat dat woord over je komen en het reinigt je. Het brengt je op een hoger vlak, zoals die opperzaal letterlijk verheven is boven het straatniveau. Het brengt je op een ander vlak. Het brengt je in aanraking met andere dingen dan die je zo van huis hebt meegenomen. U hoeft nog niet eens alles te onthouden. Het is als wanneer je een mand schoon wast. Je giet het water erin en het loopt er net zo hard weer uit. Geeft niet. De mand wordt er wel schoon van. Het is heerlijk om in alle rust bij de Heer Jezus te zijn en naar zijn woord te luisteren. Want het reinigt je. Je voelt je in de afloop verkwikt. Je voelt je schoon. Want dat woord zuivert al die andere dingen voor een ogenblik uit. Voor een ogenblik. Want als de discipelen de opperzaal weer verlaten en ze komen op straat, worden hun voeten weer vuil. Als je dat wil voorkomen, dan moet je eeuwig in de opperzaal zijn. En dat is pas straks. Nou nog niet. Wil je deel met hem hebben? Kijk, nou overdrijft Petrus weer in de andere richting. Ach, dat hoort bij dat soort karakters. Vergeef het hem maar. Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Maar ik ben zo blij dat hij al die dingen zegt. Want nu kan de Heer Jezus duidelijk maken. Nee, Petrus. Wie, en dat is een ander woord. Sommige vertalingen zeggen tweemaal gewassen in vers 10. En dat word je ook niet wijzer van. Maar hier staat het goed ook in NBG-vertaling. Wie gebaat heeft, hier staat dan wie gebaat is, heeft alleen nodig zich de voeten te laten wassen. En dan hebt u dan precies het punt waar ik het net over had. Petrus was allang gebaat. Dat is wat Titus 3 vers 5 noemt het bad der wedergeboorte. Dat is wat Johannes 3 noemt geboren worden, opnieuw geboren worden uit water en geest. Ik denk dat de doop daar maar zijdelings mee te maken heeft. De doop is daar een symbool van. Heeft daarmee te maken, is een uitdrukking daarvan, naar buiten toe. Maar dat bad van de wedergeboorte zelf is een innerlijke zaak. De vernieuwing van de Heilige Geest. Door het water, niet door het doopwater. Door het doopwater word je niet wederom geboren. Was maar zo makkelijk. Dan zouden we de hele wereld zo gauw mogelijk dopen. Door het doopwater word je niet wederom geboren. Je wordt wederom geboren door het evangelie aan te nemen. En je aan de Heere God toe te vertrouwen. Door het werk van de Heilige Geest in je ziel. Als je het evangelie aanneemt. En, zegt de schrift, dan ben je gebaat. 1 Korinther 6, vers 11, daar zegt Paulus tegen de Korintiërs: gij zijt afgewassen. Gij zijt gerechtvaardigd. Gij zijt geheiligd. Gij zijt gerechtvaardigd. Jullie zijn afgewassen, jullie zijn gebaat. Iedereen die wederom geboren is, is gebaat. Je hoeft niet elke keer opnieuw gebaat te worden. Daarom heb ik wel eens wat moeite met de uitdrukking dagelijkse bekering. Ik snap precies wat bedoeld wordt. Maar het lijkt me zuiverder om dat woord bekering te gebruiken voor die eenmalige gebeurtenis in je leven. Je kunt maar één keer bekeerd worden. Ja, je kan wel weer een verkeerde weg opgaan en dan moet je weer teruggebracht worden. Ja, als je dat bekering wil noemen. Maar het is een beetje verwarrend. Want als je van de Heere God afwijkt, hou je niet op een wedergeboren mens te zijn. Wedergeboorte vindt maar eenmaal in het leven plaats. Wedergeboren en bekering zijn de twee kanten van dezelfde medaille. Daarom zeg ik liever, je wordt maar één keer bekeerd. Maar wat je wel dagelijks nodig hebt, is je de voeten laten wassen. Wat je wel dagelijks nodig hebt, is jezelf te onderzoeken. Wat je moet belijden voor de Heere God. Wil je dat bekering noemen, dat is goed. Maar ik vind het wat verwarrend. Je wordt eenmaal gebaat. Maar je hebt wel dagelijks nodig je de voeten laten wassen. Als je gebaat bent, ben je geheel rein. En u bent, u, dat betekent hier steeds jullie zijn rein, maar niet alle. Dat is de uitzondering, dat is Judas. En de Heer Jezus wist het en niemand van de discipelen wist het nog. Hij wist dat iemand hem zou overleveren en wie dat was. Maar daar komen we zo nog wel op terug. Dan zegt de Heer Jezus in vers 12, begrijpen jullie wat ik heb gedaan? Nou, het antwoord moet natuurlijk zijn, eigenlijk nee. Want de Heer Jezus heeft zelf gezegd, jullie zullen het later begrijpen. Toch legt hij deze dingen uit. Terwijl hij weet dat de discipelen dat nog niet goed konden begrijpen. Maar hij zegt later, we zullen dat zien in de volgende hoofdstukken. Hij zegt als het ware dit. Ik leg het uit. Ik weet wat jullie nog niet kunnen begrijpen. Maar dat geeft niet. Straks komt de Heilige Geest. En dan komen al die dingen die ik jullie gezegd heb in jullie herinnering terug. En dan ineens zul je het wel begrijpen. 14 vers 26. De Heilige Geest die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat ik u heb gezegd. En dan zul je het wel begrijpen. Dus de Heer Jezus legt het toch rustig uit. En gelukkig maar, want door de inspiratie van de Heilige Geest zijn deze dingen voor ons opgetekend. En door de kracht van de Heilige Geest mogen wij het wel begrijpen. Wij begrijpen misschien niet alle details en er kunnen allerlei verschillen over de uitleg zijn. Dat geeft allemaal niks. Maar principieel mogen wij verstaan wat hier gezegd wordt. Zoals ook Petrus het verstaan heeft. Nadat hij de Heilige Geest had ontvangen. U noemt mij meester en heer en u zegt het terecht, want ik ben het. Maar als dan de heer, de meester, de voeten van zijn discipelen wast. Dan moeten die toch minstens zozeer bereid zijn elkaar de voeten te wassen. Je ziet hier eigenlijk in de toepassing van wat in de voetwassing gebeurd is, twee dingen. Ten eerste zou je kunnen zeggen, het is de Heer Jezus zelf. Zoals hij hier de voeten van zijn discipelen waste, die dat ook vandaag nog met u en mij precies net zo doet. Als wij onder het woord zijn, maar ook als wij in onze stille tijd zelf ons met dat woord bezighouden en ons de voeten laten wassen, dan zeggen we, de Heer Jezus heeft dat gedaan. Door zijn geest en door zijn woord. Hij heeft ons weer gereinigd. Hij heeft ons hart weer gevuld met het positieve. We kunnen er weer even tegen. Maar je zult ook heel dikwijls zien, eigenlijk is dat de normale orde, dat het gebeurt door middel van dienstknechten. Je kunt zelf het woord lezen, maar de gewone orde in het huis van God is dat God daar dienstknechten voor gebruikt die dat woord prediken, die dat woord uiteenzetten. En dan zie je dus dat de Heer Jezus ons de voeten wast. En hij doet dat met u en hij doet dat met mij vanavond. In dat opzicht ben ik één van u. Maar ik mag tegelijkertijd de dienstknecht zijn. Ik hoop tenminste dat ik dat mag zijn. Door wie de Heer Jezus werkt om ons allemaal de voeten te wassen. En daarom staat hier, wij moeten ook bereid zijn elkaar de voeten te wassen. Want dat doet niet alleen degene die het woord verkondigt. Dat mag je ook samen doen. Iedereen die huisbezoeken maakt, om het een stapje verder door te trekken, mag dat doen. En denk erom, dat is niet eenvoudig. Het is heel wat gemakkelijker elkaar de oren te wassen dan elkaar de voeten te wassen. Om elkaar de oren te wassen heb je namelijk niet veel geestelijke vorming nodig. Dat gaat maar zo. Daar heb je niet veel training voor nodig. Dat zit ons namelijk in onze oude natuur. Elkaar eens goed de waarheid inpeperen. Maar om de voeten van de ander te wassen, moet je in de eerste plaats bukken. Dat is al een moeilijk ding. Daarom kost ons dat heel veel moeite. Als je iemand de oren wast, sta je eigenlijk boven hem. Om iemand de oren te wassen, hoef je hem dus niet te bukken. Gaat alleen maar moeilijker van. Je staat eigenlijk boven hem. Om iemand de voeten te wassen, moet je bukken. Moet je je klein maken. Zul je je moeten vernederen. Dat is moeilijk. Iedereen heeft wel eens zulke momenten dat je woede in je voelt opkomen. Dat je anderen wel eens goed zou willen inpeperen wat je eigenlijk tegen hem hebt. En hoe je over het gedrag van de ander denkt. Ik weet dat de mensen wel heel goed van mezelf. En dan zachtmoedig te zijn. En de ander niet te vergelden naar wat hij zegt. Daarvoor is veel genade nodig. Ik weet dat zelf maar al te goed. Maar de Heer wil die genade geven. Want het resultaat is dat je een broeder verkwikt. Of een zuster verkwikt. Met het water van het woord. Dat je je dienstbaar opstelt. Dat je de gezindheid van de Heer Jezus vertoont. Filippenzen 2 vers 5. Dat je zo naar die ander toe komt. De spreuken lezen het al. Een zacht antwoord keert de grimmigheid af. We hebben de neiging om er flink tegenaan te gaan. Een zacht antwoord is een antwoord van de Heer Jezus. En het helpt die ander om schoon te worden, want zijn grimmigheid wordt weggewassen. Nou, ik heb het over huisbezoek gehad, over oudsten, maar u ziet, ik ben al vanzelf terechtgekomen bij het gedrag van ons allemaal naar elkaar toe. Ik zou u gewoon eens de vraag willen stellen, mag u voor uzelf beantwoorden. Wanneer hebt u voor het laatst iemand de voeten gewassen? Daar hoef je helemaal niet voor gestudeerd te hebben. Je hoeft er alleen maar een gelovig mens voor te zijn. Om met dat kleine beetje dat de Heere God jou en mij gegeven heeft, u of mij gegeven heeft, naar die ander toe te gaan. Om een ander daarmee te dienen in de gezindheid van de Heer Jezus. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb, zegt de Heer Jezus. Als ik jullie de voeten heb gewassen, dan moeten jullie toch minstens bereid zijn elkaar zo de voeten te wassen. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Zo moeten jullie het ook doen. Jullie zijn niet meer dan de Heer. Een slaaf is niet groter dan zijn Heer. Dat wil zeggen, als de Heer zulke dingen doet, dan zeker de slaaf. Een gezant niet groter dan hij die hem heeft gezonden. Ik ben de zender, zegt de Heer. Jullie zijn de gezanten. Ik stuur jullie erop uit met de boodschap, wast elkaar de voeten. Daar moet je voor bereid zijn. Om de onderste weg te gaan, de weg van de nederigheid. Waarbij de ander gewonnen wordt, waarbij de ander verkwikt wordt. Zoals het zo prachtig staat in Psalm 23. Gij verkwikt mijn ziel. De grondbetekenis van dat woord heeft ook iets van, gij herstelt mijn ziel. Herstel. U zet mijn karretje weer op de rechte rails. Op de sporen van uw gerechtigheid staat daar. De ziel van een ander verkwikken. Een dienstknecht, een dienstmaagd in zijn hand te mogen zijn om de ziel van een medemens te verkwikken. Hoef je niet veel voor te hebben. Heb je geen speciale genadegaven voor nodig. Hoef je alleen maar een christen te zijn die door de kracht van de Heilige Geest ernaar streeft om de gezindheid van de Heer Jezus te vertonen. Als u deze dingen weet, gelukkig bent u als u ze doet, zegt vers 17. Dan weer die uitzonderingen. Dat moet de discipel als een schok in de oren hebben geklonken. Ik weet wie ik heb uitverkoren, maar niet iedereen. De schrift moet vervuld worden. Hij die met mij het brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Dat zijn woorden die David gesproken heeft in Psalm 41... met betrekking tot Achitofel, die valse raadsman, die hem in de steek liet om de zijde van Absalom te kiezen. Achitofel die tegen David zich keerde. Judas die tegen de zoon van David zich keerde. Merkwaardige parallel. Achitofel die zich tenslotte verhing. Judas die zich tenslotte verhing. Hoe treffend is de schrift dat zo'n woord op Psalm 41... dat David daar spreekt met betrekking tot Achitofel... zo precies blijkt te passen met Judas... die zich keert tegen de zoon van David. Voor de discipelen een grote schok, zei ik net al. Krijgen we direct nog, maar ik wil eerst op vers 20 wijzen. Voorwaar ik zeg u, wie ontvangt wie ik ook zend, ontvangt mij. Wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij heeft gezonden. Dat is eigenlijk het tegendeel van vers 16. Vers 16 is een opdracht voor wassers. Denk erom als ik jou stuur om een ander de voeten te wassen, ga je. Ik ben de zender, jij bent de gezondene. Ga. Het is een zaak van gehoorzaamheid. Wij worden allemaal als wassers erop uitgezonden. Om anderen, medegelovigen in onze omgeving, de voeten te wassen. Maar vers 20 is een opdracht tot gewassenen. Of tot mensen die gewassen moeten worden. En wij zijn allebei. Soms zijn wij wassers. Worden we geroepen anderen de voeten te wassen. Soms hebben we het nodig zelf de voeten gewassen te worden. Nou, ik heb u eerder gezegd, het is heel moeilijk iemand de voeten te wassen. Je moet bukken, je moet je verootmoedigen, je moet zachtmoedig zijn. Weet u wat ook moeilijk is? Om je de voeten te laten wassen. Dat zagen we bij Petrus. Heer, dan eerst helemaal niets, dan alles. Het is alles of niets, letterlijk bij hem. Dat laat al zien, het is niet zo makkelijk om je de voeten te laten wassen. Want je moet daarvoor wel erkennen dat je voeten vuil zijn. Maar bovendien... het kan zijn dat degene die naar je toegestuurd wordt om je de voeten te wassen jou niet aanstaat. Kijk, en nou komt vers 20. Wie ontvangt, wie ik ook zend, ontvangt mij. Denk erom, degene die naar jou toegestuurd wordt om je de voeten te wassen is door de Heer Jezus gezonden. Je kunt niet zeggen, hij bevalt me niet, want daarmee wijs je de Heer Jezus zelf af. Dat is heel belangrijk. Het is moeilijk iemand de voeten te wassen. Het is ook moeilijk soms om je de voeten te laten wassen. Want er zijn er te trots voor. Of de persoon die door de Heer gestuurd wordt, staat ons niet aan. Maar luister, we hebben niet het recht om iemand af te wijzen. Zelfs al zou je voor jezelf twijfelen of die ander wel door de Heer gestuurd wordt. Luister naar wat hij zegt of zij zegt. Luister naar wat hij of zij doet. Zeg tegen de Heer: is dit van u, Heer? Ik wil het van u aannemen. Zelfs al twijfel ik aan de gezindheid van degene die mij de voeten komt wassen. Heer Jezus, ik wil het van u aannemen. Want u kunt ook, als het een kromme stok mocht blijken te zijn, daarmee een rechte slag staan. Stel je niet hooghartig boven degene die jou de voeten komt wassen. Er wordt van de voorgangers gezegd in Hebreeën 13, maak het ze niet al te zwaar dat ze hun werk niet zuchtende hoeft te doen. En vraag maar eens aan heel wat voorgangers en ouderlingen met hoeveel gezucht zij hun werk moeten doen. Vanmorgen toen ik een toespraak tot de studenten hield, en heel veel van hen hebben natuurlijk heel veel kritiek op hun voorgangers, op hun ouderlingen. Ze hebben wel eens over nagedacht hoeveel voorgangers zuchten en worstelen en soms huilen in hun studeerkamer, omdat hun werk zo zwaar is. Omdat ze zoveel kritiek krijgen, omdat ze het zo zelden goed doen. Als het zo doen, is de een niet tevreden. Doen ze het zus, dan is de ander niet tevreden. En verschillende zijden later, daar heb ik nog nooit mee stilgestaan. Dat mag ook als je 18 bent. Maar het is denk ik voor ouderen onder ons ook wel eens goed om daarbij stil te staan. Wij maken het niet makkelijk. Als wij bezoek ontvangen, wie het ook mogen zijn, maar dat kunnen oudsten of mensen met een herderlijke bediening, een pastorale bediening in de gemeente zijn die bij jou op bezoek komen om jou de voeten te wassen. Het is moeilijk om iemand de voeten te wassen. Het is moeilijk om je de voeten te laten wassen. Eigenlijk hebben ze allebei de gezindheid van de Heer Jezus nodig. En omdat je er twee voor nodig hebt, gaat het zo vaak mis. En daarom is er zoveel ruzie, zoveel haat en nijd in zoveel gemeenten. Ik wil het heel kort hebben over die volgende verzen. Waar de Heer Jezus aankondigt dat één hem zal overleveren. Ze begrijpen het niet. Ze hebben het nog altijd niet door wie Judas werkelijk is. Petrus geeft een wenk aan Johannes. Johannes wordt hier steeds genoemd, de discipel die Jezus lief had. Johannes buigt over naar de borst van Jezus. Hij lag kennelijk aan in de schoot van Jezus. En dan zegt Jezus, hij is het voor wie ik het stuk brood zal indopen en hem zal geven. En dan geeft hij het aan Judas Iscariot. En dan staat daar die vreselijke woorden in vers 27. Toen voerde Satan in hem. We hebben al gezien in vers 2 dat de duivel hem dat plan in het hart gegeven had. Dat is nog niet hetzelfde. Hier komt de duivel ook in zijn hart wonen. Hier wordt Judas een willoos werktuig van de duivel die hem vanaf dit moment zal bezielen. En dat is niet omdat Judas geen keus had. De schrift zegt dat de zoon des verderfs, de Heer Jezus, zou overleven. Maar dat betekent niet, hoe wonderlijk dat ook voor ons mogen klinken, dat Judas geen keus had. Het had theoretisch gesproken een ander kunnen zijn. Judas heeft er zelf voor gekozen deze weg te gaan. Laten we dat niet vergeten. Er is niemand bij voorbaat voorbestemd voor een verradersrol. Voor een dergelijke rol kies je zelf. De Heer heeft het alles van tevoren geweten. Maar Judas zou nooit kunnen zeggen, ja, maar het was al van mij geprofeteerd dat het zou gebeuren. Nee hoor, want dat verandert niets aan zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Hij koos ervoor, met dit uiteindelijk effect, dat de Satan in hem voer. Jezus zei, wat je doet, doe dat snel. En zelfs toen nog begreep niemand wat hij bedoelde, behalve Johannes natuurlijk, aan wie de Heer Jezus dat gezegd. Omdat Judas de beurs had, dachten ze dat de Heer bedoelde dat hij nog iets moest kopen voor het feest. Toen hij het stuk brood had genomen, ging Judas terstond naar buiten. En dan lezen we daar die treffende woorden. En het was nacht. Het is als het zwarte fluweel waar tegenover het goud van wat hier Jezus zegt des te beter kan flonkeren. Tegen die achtergrond. Want we komen nu op een heel bijzonder woord. En ik wil u bijna woord voor woord door dat vers heen nemen. Vers 31 en 32. Ik lees ze nog eens. Nu is de zoon des mensen verheerlijkt. Dat is 1. God is in hem verheerlijkt. Dat is 2. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. Dat is 3. En hij zal hem terstond verheerlijken. Dat is 4. Dit is een groot woord. Ten eerste dit. Nu, wat is dit nu? Ik heb u al eerder gezegd, ook bij Johannes 12... dit nu moet je elke keer heel precies dateren. Johannes 12 vonden we een nu dat aan het kruis vooraf ging. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Dat gaat aan het kruis vooraf. In Johannes 17 zullen we een nu vinden dat op het kruis volgt... En nu verheerlijk mij gij vader met de heerlijkheid die ik bij u had eer dat de wereld was. Dat is het nu na Golgotha. Wil de Heer Jezus toen nog het werk moest volbrengen. Maar hij stelt zich in de geest daarachter. Het werk heb ik volleindigd, zegt hij. En nu vader. Een nu voor Golgotha, een nu na Golgotha. Dit nu hier in vers 31 is het nu op Golgotha. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. Beste vrienden, het is ongelooflijk. Het kruis was het moment dat de Heer Jezus meer ontluisterd was dan ooit tevoren of ooit daarna. Psalm Jesaja 52 zegt niet meer menselijk was zijn verschijning. Grotere oneer kon hij niet gedragen hebben dan daar juist op Golgotha. En de Heer Jezus zegt, en ik kan er niet aan twijfelen dat het op het kruis slaat. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. Dat is een heerlijkheid die daar niet van afstraalt. Wat de mensen zagen is, ik zeg het nog eens, dat zijn verschijning niet meer menselijk was. Zo ontluisterd. Uiteengerekt door die verschrikkelijke executie van de kruisiging. Nagels door zijn handen en voeten. En dit uitgemergelde lichaam, waar de doorn een kroon nog op het hoofd rust, door zweepslagen al zo verschrikkelijk verminkt. Deze mens zegt hier, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. Nergens komt een heerlijkheid in de Heer Jezus openbaar, zo
frappant. Als juist op het moment dat hij, voor zover onze fysieke ogen dat kunnen waarnemen, meer dan ooit ontluisterd is. Dit is dan ook een heerlijkheid die niet aan de buitenkant te zien is. Daar zie je exact het tegenovergestelde. Het is een heerlijkheid die God in hem zag. Zeker, de toren van God rustte op hem. Maar dat is meer de kant die we in Matthäus en Marcus vinden, waar de Heer Jezus zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat vind je in dit evangelie niet. In dit evangelie vinden we een ander aspect van het kruis. Zoals Johannes 16 aan het slot het zegt, ik en de Vader, de Vader is met mij, waar de Vader en de Zoon, net als in het verhaal van Abraham en Isaac, Genesis 22, samen als het ware naar Golgotha gaan. En waar de Vader met de grootste liefde en de grootste bewondering ziet hoe de Heer Jezus daar het werk volbrengt. En juist op het moment dat de Heer Jezus daar dat werk volbrengt, in zijn geliefde Zoon, een heerlijkheid gewaar wordt zoals nog nooit tevoren in hem gezien was. En u en ik, door het oog van het geloof, zien op Goede Vrijdag een heerlijkheid in de Heer Jezus, zoals verder nog nooit gezien zou hebben kunnen worden. Juist op Golgotha. Want juist op Golgotha wordt hij verheerlijkt door de wonderbare wijze waarop hij dat verlossingswerk volbrengt. En daarin de naam van God de hoogste eer toebewijst. Dat is het tweede. God is in hem verheerlijkt. In deze mens, de Zoon des mensen, is God verheerlijkt. Gods liefde is verheerlijkt, doordat de Heer Jezus daar sterft voor arme zondaren. Gods genade is verheerlijkt, doordat wij die nergens recht op hadden en alles verbeurd hadden, deel krijgen aan dit verlossingswerk. Gods barmhartigheid is op het kruis verheerlijkt, doordat God zich erbarmt over ellendige zondaren. Gods heiligheid is verheerlijkt op Golgotha. Doordat Gods volle oordeel op de Heer Jezus daar neerkwam. En God zijn aangezicht van hem moest afwenden. Gods gerechtigheid is verheerlijkt op Golgotha. Doordat het volle oordeel, zoals het recht, het goddelijk recht dat vereiste, op de Heer Jezus neerdaalde. Alles aan God is verheerlijkt. Liefde, genade, barmhartigheid, heilig, gerechtigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Alles in God komt daar aan het licht. Zoals het nooit voordien gebeurd was. En ook nooit meer op zo'n wijze ooit nog zal gebeuren. God is in deze Zoon des mensen, die daar zo lijdt en sterft, verheerlijkt. Het derde punt is dit. Waar dat het geval is, waar God in hem zo verheerlijk is, daar zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. Dat zichzelf slaat hier niet op God. Het slaat op de Heer Jezus. God is in hem verheerlijkt. En God zal nu hem verheerlijken. De Heer Jezus was verheerlijkt op het kruis, maar op een heel bijzondere wijze. In de wonderbare wijze, volmaakte en heerlijke wijze waarop hij het werk volbracht. Maar God heeft voor deze mens de allergrootste heerlijkheid weggelegd. We hebben het al gevonden in het begin van het evangelie. De Vader heeft hem alle dingen in de handen gegeven. Niet alleen maar omdat de Heer Jezus de Zoon is, de Schepper is, maar omdat hij de Verlosser is. Omdat hij het verlossingswerk heeft volbracht en daardoor een recht heeft verworven op de ganse schepping. Zo zal God hem verheerlijken. En het zal straks zichtbaar worden wanneer de Heer Jezus terugkeert. De wereld ziet hem niet meer. De Heer Jezus kondigt dat zelf ook aan in deze hoofdstukken. Jullie zullen me niet meer zien. De wereld zal me ook niet meer zien. Hij is sinds zijn sterven uit het oog van de wereld verdwenen. Het laatste wat ze van hem zagen was dat hij in een graf werd gelegd. Maar straks komt de Heer Jezus terug en dan zal hij aanschouwd worden door al zijn vijanden, door alle mensen, aller oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. God zal hem in hemzelf verheerlijken. Het vierde is dit. God zal hem terstond verheerlijken. Als dat er niet bij stond, hadden we misschien moeten denken dat deze belofte nog altijd niet in vervulling was gegaan. Nog altijd is de Heer Jezus niet verheerlijkt in de ogen van deze wereld, want hij is nog altijd niet teruggekeerd. Maar zo lang hoeft hij op zijn verheerlijking niet te wachten. God heeft hem terstond verheerlijkt, want de Heer Jezus is ten grave gedragen en op de derde dag opgestaan uit de doden. Zoals Romeinen 6 vers 4 het zegt, opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. God heeft hem terstond verheerlijkt, namelijk op de derde dag, de dag van de opstanding. Alleen, dat weten u en ik. De wereld daarbuiten weet het niet. Althans het gros van de mensen daar. Die hebben geen flauw idee waarom het Pasen is volgens zondag over een week. Ze denken dat het iets te maken heeft met kuikentjes en krokusjes. Zo erg is het met de onwetendheid van de wereld gesteld. Straks zullen ze het weten, want aller oog zal hem zien. Johannes 17 zegt, dan zal de hele wereld erkennen dat gij mij heeft lief gehad. Dan zal iedereen het weten. Nu weten u en ik alleen het. God heeft me terstond verheerlijkt. Wij weten van die verheerlijking. In de opstanding, in de hemelvaart. Verheerlijkt is hij daar nu aan Gods rechterhand. Dit is een groot woord, beste vrienden. Vers 31 en 32. Kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. Maar waar ik heen ga, kunt u niet komen. De Heer Jezus, waarheen zou hij gaan? In de dood. En naar de Vader. Het ligt hier in elkaars verlengde. Het is één geheel. Hij gaat van hen weg. Hij gaat in de dood. Maar hij gaat via de opstanding en de hemelvaart ook naar de Vader. Daarom zegt hij, daar kunnen jullie nu nog niet komen. Die tijd is nog niet weggelegd. Het huis van de Vader, waarover we de volgende keer hopen te horen in Johannes 14. Daar zullen we pas komen als de Heer Jezus persoonlijk terugkomt om ons te halen en ons daar te brengen. Petrus zegt, Heer, waar gaat u heen? Ik sla even vers 34, 35 over. Waar gaat u heen? De Heer Jezus zegt, je kunt me nu nog niet volgen. Heer, waarom kan ik u niet volgen? Mijn leven zal ik voor u afleggen. In feite heeft Petrus dat ook gedaan, maar op dit moment moet hij met dit woord genoegen nemen. Hij zou diezelfde nacht de Heer Jezus nog verloochenen. Maar uiteindelijk heeft hij de Heer Jezus wel degelijk gevolgd. In de dood. De Heer Jezus volgen betekent voor de discipel hem ook volgen als het nodig is tot in de dood, de marteldood. De dood die je sterft als een christen voor de naam van de Heer Jezus. Dat is aan het eind van het leven. En wat is intussen de erfenis die de Heer Jezus ons nalaat? En dat is het woord waarmee we voor vandaag eindigen. Wat is die erfenis? Het is vers 34 en 35. Het is de meest simpele en eenvoudige erfenis die je kunt voorstellen. Maar beste vrienden, en we hebben geen tijd om dat uit te werken, dat komt hopelijk in volgende avonden nog voldoende aan de orde. Het is een erfenis waar wel alles in zit. Het is dit. Een nieuw gebod geef ik u. Je zou zeggen, nou, het is toch niet zo nieuw? De hoofdsom der wet in het Oude Testament behelst toch hetzelfde? God liefhebben boven alles, je naast als jezelf, en toch nieuw. Het komt uit een nieuwe mond. De mond van de Zoon van God. Het komt tot nieuwe mensen. Niet tot een natuurlijk volk dat niet wist wat ze zeiden toen ze zeiden, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. En dat zichzelf nog niet kende. Hier komt het tot de zijnen die hij uit de wereld heeft gekocht en die hij heeft lief gehad tot het einde. Het komt tot nieuwe mensen. Maar het is ook in de eerste plaats een gebod voor de familie van God. Niet de naaste liefhebben als jezelf. Het gaat niet om medemenselijkheid. Het gaat om de relaties binnen de familie van God. Het gaat om elkaar lief te hebben. Zoals ik u heb lief gehad, dat jullie ook zo elkaar lief hebben. Dan zullen alle mensen weten, dus er gaat wel een getuigenis vanuit voor alle mensen. Dan zullen alle mensen weten dat jullie mijn discipelen zijn, als jullie liefde onder elkaar hebben. Maar het is liefde onder elkaar. We hebben straks gesproken over gemeenschap met de Heer Jezus. Deel hebben met hem. Maar wie deel heeft met de Heer Jezus, die heeft ook deel met al die anderen die deel hebben met hem. Het wordt één grote familie. En het geheim van die relaties binnen die familie kun je op allerlei woorden uitdrukken. Leven, eeuwig leven, zullen we nog horen. Blijdschap, vrede. Maar dit is het belangrijkste woord van allemaal. Liefde. Het is het sleutelwoord dat samenvat alles wat ik u vanavond heb geprobeerd te zeggen. Want de voeten wassen kan alleen maar door de liefde. Je de voeten laten wassen kan ook alleen maar door de liefde. Je Jezus navolgen kan alleen door de liefde. En volgen tot in de dood kan alleen door de liefde. Maar ook je leven inzetten voor de broeder kan alleen door de liefde. Liefde is de sleutel van de christelijke gemeenschap. Liefde is de sleutel van alles wat in het christendom gevonden wordt. Het is alles tot één kenwoord terug te voeren. Maar zo de heren het wil en wij leven, hopen we daar de volgende keren ons verder mee bezig te houden. Laat het maar op u inwerken nu zoals het woord daar nu tot ons komt. Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt. Amen.